Aansluitend aan de verkondiging zingen we straks Hemelse Vader door uw genade, opwekking 495. We lazen net dat vers uit Matteüs 27 en misschien viel het je wel op dat daarin dezelfde woorden voorkomen als in Psalm 22. De woorden die Jezus uitspreekt als hij aan het kruis hangt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Met welk doel? En dan zeggen we, deze psalm gaat over Jezus. Dat zeggen we dan al heel snel. Nou, ik zal de laatste zijn die zegt dat het niet over Jezus gaat. Maar het is wel goed om eerst eens stil te staan bij wie hem gemaakt heeft en waarom. En dan komen we vanzelf bij Jezus uit. We zitten in de lijdenstijd, de laatste dag daarvan, Goede Vrijdag. We denken aan het lijden van onze Heer, Jezus Christus. Nou, in deze psalm is er ook iemand die lijdt. En niet zo'n beetje ook David, koning van Israël. Gezalfd door God, aangesteld door God tot koning over Israël. En hij lijdt zo erg dat hij het uitschreeuwt naar God. En hij zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom blijft u nou zo ver weg? En antwoordt u niet, ook al schreeuw ik het uit. Overdag roep ik, mijn God. En u antwoordt niet. En 's nachts roep ik het. En ik vind geen rust. David stelt de waarom-vraag. De moeder van alle vragen. De vraag die jou en mij ook bezighoudt. Waar is God in het lijden? En nog scherper geformuleerd, waar is God in mijn lijden? Nu ik hem het hardste nodig heb, waar is hij nu? En ik kan bidden, ik kan roepen, ik kan schreeuwen wat ik wil, maar ik ervaar hem helemaal niet. God geeft geen antwoord. Waarom? God, waarom geeft u geen antwoord? Ik weet niet wat jouw lijden is, wat uw lijden is. Er kunnen zoveel dingen zijn. Je kunt zo eenzaam zijn, zelfs al zit je tussen een paar honderd mensen. Je kunt met zoveel dingen worstelen. Met je seksuele geaardheid, met je huwelijk dat stuk liep, met je eenzaamheid. Wat is er veel lijden in de wereld? En ik zou een hele lange lijst kunnen maken en dan zou ik nog niet compleet zijn. Dan zou je nog dingen aan kunnen vullen en zeggen, Isi, je bent dat vergeten, want dat is mijn lijden. Er is zoveel lijden van alle tijden. En als je dat ondergaat, als je je zo verdrietig voelt en eenzaam, dan wil je toch juist God ervaren. Dan wil je toch weten en voelen dat God er in elk geval is. Dat hij je troost en antwoord geeft. Als mensen je dan in de steek laten, en ja, dat gebeurt helaas ook, en David die heeft dat ook echt meegemaakt. Als mensen je in de steek laten, dat is verdrietig en dat doet ontzettend veel pijn. Maar dan God toch niet. Als je dan het gevoel hebt dat God je in de steek laat, dan wordt het toch ondraaglijk. U blijft ver weg en u geeft me niet eens antwoord, zegt David, zelfs als ik het uitschreeuw. Al zo lang roep ik u, maar het blijft maar stil. Waarom, God? Waarom hebt u me verlaten? Ik hou het niet uit, alsjeblieft. Zeg het me. En misschien is dat ook wel, dat hoeft niet, maar misschien is dat ook wel je ervaring. Dat je, juist toen je het verschrikkelijk moeilijk had, geroepen hebt naar God en misschien zelfs wel geschreeuwd. En het idee had, God hoort het helemaal niet. Waar koning David precies onder lijdt als hij deze psalm schrijft, ik weet het niet. Er kunnen heel veel dingen geweest zijn, hij heeft heel veel meegemaakt. En het maakt ook eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Duidelijk is in elk geval, als hij deze psalm schrijft, dan staat hij er helemaal alleen voor. Er is niemand, zegt hij, die me helpt. Het volk veracht me zelfs. Het volk waarover u, God, mij als koning heeft uitgeroepen. En dan heb ik vijanden, zegt hij. En dat zijn er nogal wat. Een groep stieren die om hem heen staat, noemt hij ze. Buffels van Bazan. Nou, dat waren levensgevaarlijke dieren, hoor, die buffels. Als die in een kring op je aanvielen, dan moest zelfs een leeuw het afleggen. En leeuwen, dat woord gebruikt hij ook voor andere vijanden. Leeuwen die hun muilen opensperren. Of een woeste bende honden. De hele dierentuin van Jeruzalem komt voorbij. En dan die spot. Afschuwelijk. Dat snijdt door zijn ziel. Als iedereen die hem ziet tegen hem zegt. Hé, David. Waarom ga je naar God, joh? Hij helpt je toch? Hij houdt toch van je? Is toch jouw God? Waarom ga je naar God, joh, David? Hé. Snijdt dat niet dwars door je ziel heen? Als je lijdt en als mensen tegen je zeggen, en waar is jouw God nou? Je had toch altijd zulke mooie verhalen over jouw God? En God houdt toch van jou, dat zeg jij toch altijd, dat zingen ze toch bij jullie in de kerk. En waar is nou jouw God? Waarom genees je niet? Waarom greep God niet in? En ondertussen fluistert de Satan in je oor. Ah, God zorgt best goed voor je, hè? Fijne God heb jij, hoor. En je wilt wel antwoorden dat het niet zo is. Maar de woorden blijven hangen. En zomaar, als je niet oppast, kan de onzekerheid aan je gaan knagen. En kan je gaan denken, ja, misschien hebben ze wel gelijk. Misschien bestaat God wel helemaal niet. Misschien heeft hij mij wel in de steek gelaten. En wat doe je dan? Wat kun je dan nog doen? Nou, David doet 3 dingen. En het eerste, en dat is heel belangrijk, is dat hij blijft God aanroepen. Hij weigert te geloven dat God hem geen antwoord meer zou geven. Geloof de Satan nooit als hij je influistert dat God jou geen antwoord wil geven. Hij is de uitvinder van de leugen, de vader van de leugen. David heeft daar niet naar geluisterd. David is God blijven aanroepen, wat er ook gebeurde. Want schreeuwen is ook bidden. En schreeuwen, dat doe je als je geen enkele uitkomst meer ziet. Als je in een noodsituatie zit, dan heb je geen keurig geformuleerde gebeden. Dan heb je geen prachtige volzinnen. En heb je geen theologisch verantwoord gebed. Als je in de nood zit, dan schreeuw je om God. En David gebruikt hier hetzelfde woord als dat hij gebruikt voor het brullen van die leeuwen. Zo'n soort schreeuwen naar God heeft David gedaan, zoals leeuwen kunnen brullen. En ik zou tegen je willen zeggen, doe dat maar gewoon. Als je in dat lijden zit, brul dan maar gewoon naar God. Zoals David dat deed. Als je maar niet stopt met bidden. Als je maar nooit ophoudt met God te zoeken en aan te roepen. Want God laat zich vinden, gegarandeerd. Het tweede dat David doet, is dat hij terugdenkt aan vroeger. Hij denkt terug aan wie God is geweest voor het volk Israël. En hij zegt, Heer God, u bent de Heilige. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben u vertrouwd en u heeft hen geholpen. U heeft hen bevrijd en verlost. Ze riepen naar u, ze schreeuwden naar u en u antwoordde. David doet een beroep op Gods trouw en goedheid. Het lijkt bijna alsof hij God moet herinneren aan hoe God vroeger was. Zo klinkt het een beetje. David doet een beroep op het karakter van God. Op de liefde en de trouw van God. En hij zegt, Heer, hoe kan dat nou? Uw naam wordt toch niet geheiligd? Als ik zo lijd en als ik zo bespot word en veracht word door het volk, dan wordt uw naam toch niet geëerd? En hij maakt het ook persoonlijk. Het blijft niet bij een heel afstandelijk herinneren zo van, nou, dat was heel fijn, u heeft dat toen voor Israël gedaan. Ja, dan zou het toch zo op afstand blijven. Hè? Nee, maar David die haalt dat naar zichzelf toe. En die maakt het heel persoonlijk. En hij zegt, Heere God, u hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Het waren uw handen die mij opvingen toen ik geboren werd. Daarmee hebt u gezegd, ik ben je vader. Van kleins af aan bent u mijn God en mijn vader. En daar doet David een beroep op. En dan zegt hij, laat me dan nu ook niet in de steek. Nu ik u zo hard nodig heb, laat me dan nu niet in de steek. Wat denk je? Zou Davids vader, jouw hemelse vader, niet gevoelig zijn voor zo'n gebed? Zou hij daar geen antwoord op geven? Het derde wat David doet is dat hij God looft en prijst. En dat is heel bijzonder. Hij richt zich tot God en hij zegt: u bent zo groot. U bent zo goed. U heeft zulke machtige dingen gedaan. Ik loof u en ik prijs u. U bent God. Door Gods daden te noemen, looft hij God. En al is het schreeuwend, brullend, huilend, maar hij looft God. Aanbidding gaat niet altijd met mooie muziek en met mooie woorden en prachtige liedteksten. Natuurlijk, die hebben hun tijd en hun plaats en die zijn belangrijk. Maar misschien moet je wel zeggen, aanbidding begint als je diep in de ellende zit. Als je gaat aanbidden. En dan begin je iets te ervaren van Gods aanwezigheid. Niet wachten tot je gered bent, maar terwijl je nog in de ellende zit, al beginnen met bidden en aanbidden. Want God troont op de lofzangen. Een andere vertaling zegt: God is in de lofzangen van Israël. Hij is de heilige die daarop troont. Als we aanbidden, als we beginnen met aanbidden, zelfs in de ellende, dan is er een begin van het ervaren van God, dat hij bij je is. Nou, die drie dingen. God blijven aanroepen. Aanbidden. Terugdenken aan vroeger. En dan gebeurt er iets in die psalm. Misschien viel het je op. Aan het einde van vers 22. Dan staat er zomaar ineens, het komt bijna letterlijk uit de hemel vallen: u geeft mij antwoord. De omstandigheden zijn nog helemaal niet veranderd. En ineens staat er: u geeft mij antwoord. Een oudere vertaling zei: u hebt mij geantwoord. Nou, is dat een geloofsuitspraak of niet? Terwijl je nog het zo moeilijk hebt, al kunnen zeggen: u hebt mij geantwoord. U zult mij antwoorden. Ik weet het zeker. Want zo bent u. David ervaart dwars door het lijden heen ineens weer de aanwezigheid van God. En dan komt er een geweldige lofzang op God. En eigenlijk hoort hij thuis bij Pasen, maar ik heb hem stiekem toch maar gelezen. David maakt de kring steeds breder. Hij zegt: ik zal u loven niet alleen in de gemeentesamenkomst, maar veel breder dan dat. Heel de wereld zal u gaan loven. Heel de wereld zal u aanbidden. En het eindigt in een geweldig mooi loflied op de grootsheid van God en op de rijkwijde van zijn goedheid. Heel de wereld zal daarin delen. David heeft dat al gezien. Maar we moeten goed vasthouden dat de lofzang van David niet pas begint in vers 22. Hij begint eerder, midden in het lijden. Als je het uitschreeuwt van onmacht en verdriet, dan ben je al in de buurt van de lof op God. Was God dan echt weg bij David? Dat is wel een spannende vraag. Had God David nou echt verlaten? Of voelde David dat alleen maar zo? Als je de hele Bijbel bekijkt, dan mag je zeggen: God verlaat je niet. Er kunnen wel momenten zijn dat God zich verbergt. En dat is geen spelletje van God. God speelt geen spelletjes voor ons. Maar er kunnen momenten zijn dat we God niet ervaren. Dat kan aan ons liggen. Maar het kan ook zijn dat God zich wel bewust verbergt. En hij is er wel. Hij is dichtbij. Maar je merkt heel weinig tot niets van hem. En dat is de manier, dat is een manier van God om te zorgen dat wij hem gaan zoeken. Als we in zo'n tijd zitten, in een woestijntijd, dan worden we gedwongen om onze wortels uit te slaan, diep in de grond, of misschien kan je beter zeggen, naar boven. We worden gedwongen om God te zoeken en om het niet op te geven. We leren op hem te vertrouwen, juist in de moeilijke tijd. En we worden sterker omdat onze wortels groeien. Maar ondertussen moet je er wel doorheen. En dat is zwaar. Maar weet alsjeblieft, dat God het ziet. En dat God er wel degelijk is. Zelfs al ga je door een donker dal, een dal van diepe duisternis. Psalm 23 komt niet voor niks na deze psalm. David wist daarvan, van die diepe duisternis. Maar hij wist ook, zelfs als je daar bent, dan nog is God bij je. God is trouw. Nu kom ik terug op een opmerking aan het begin. Gaat het nou over Jezus? Ja, zeker. Het gaat over Jezus in deze psalm. Absoluut. Het is een psalm van David. Maar zoals iemand eens een keer zei, deze psalm is een maatje te groot voor David alleen. En er zijn ontzettend veel overeenkomsten met wat er gebeurt als Jezus aan het kruis hangt. Ik denk dat je daar zelf ook al iets van hebt kunnen lezen in psalm 22. We gaan dat nu niet allemaal behandelen. Ik sta alleen stil bij die woorden die ik las uit Matteüs 27. Want Jezus haalt woorden uit deze psalm aan. En die hebben grote betekenis voor jou en mij. Jezus hangt daar aan het kruis door iedereen verlaten. Bespot en veracht. Hij, de koning van Israël, door God aangesteld als koning en door zijn eigen mensen veracht en bespot. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. En hij ziet al zijn vijanden daar aan zijn voeten staan, die hem bespotten en hem belachelijk maken. Jezus, bid dan tot God. Waar is je vader nu? Jij was toch de zoon van God? God hield toch van jou? Kom nou van het kruis af, joh. Als je de zoon van God bent. Als God van je houdt. Maar er gebeurt niets. De hemel blijft stil. En dan zegt Jezus, net als David. Hij schreeuwt het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij doet het in het Aramees, de taal van het volk. En je zou denken, had hij het nou maar gefluisterd? En had hij het nou maar in een soort hemelse taal gedaan? Want als je daar hangt en je zegt dat God je verlaten heeft, dan zeg je toch eigenlijk, ja, God is mijn vader niet. Maar nu schreeuwde hij het uit in een taal die iedereen kon begrijpen. En hij bevestigde dat God hem had verlaten. Maar Jezus moest door God verlaten worden. Om de straf voor onze zonden te dragen, moest hij door God verlaten worden. Door zijn vader. En daar zit het verschil. Daar zit het levensgrote verschil. Tussen David en jou en mij en Jezus. Tussen een vader die zich verbergt en een vader die je verlaat. Want waar de vader zich altijd laat vinden door iedereen die hem zoekt. Maar waar hij zich alleen soms verbergt. Daar moest hij bij Jezus hem verlaten. Hij moest zich omdraaien als het ware en zijn handen van Jezus aftrekken. Want als Jezus niet voor onze zonde was gestorven, had God ons voor eeuwig moeten verlaten. David ging door een dal van diepe duisternis. En wij soms ook. Maar we mogen ervaren dat God toch bij ons is. En toen Jezus aan het kruis hing, was daar 3 uur duisternis, midden op de dag. Beangstigend was dat. En ook een teken. God was weg. Jezus was echt door God verlaten. En als jij, net als David, het uitschreeuwt naar God en zegt, waarom hebt u mij verlaten? Dan zie je ineens Jezus staan. Dan kijk je ineens Jezus in de ogen, die het uitschreeuwt naar God. En dan besef je, hij is de enige die echt door God verlaten is geweest. Maar hij moest het doen om onze schuld te kunnen dragen. Toen Jezus het uitschreeuwde naar de Vader, moest God zich niet alleen verbergen. Hij moest hem zelfs verlaten. Wil je daar alsjeblieft aan denken, als we straks uitgenodigd worden om het avondmaal te vieren, om van de wijn te drinken en het brood te eten. Als we denken aan wat Jezus voor ons deed, denk daar dan aan. Denk daaraan nu op Goede Vrijdag. Dat Jezus daar niet hing voor iemand, maar voor jou en mij. Het is dankzij Jezus Christus. Vers 27 van Psalm 22. dat wij voor altijd mogen leven. Hij werd door God verlaten opdat, en dat vind ik zo mooi, in een oud avondmaalsformulier staat dat. Hij werd door God verlaten opdat wij door God zouden worden aangenomen en door hem nooit verlaten zouden worden. Amen.
Bye.